Welkom bij de Trends Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen.
Dag beste kijkers, zeer welkom bij Trends Talk. Vandaag hebben we in onze studio eigenlijk twee centrale gasten aan de tafel. Ten eerste de voorzitter van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, en daarmee ook de voorzitter van de groep van de 10, die net een, u weet dat, cruciale week achter de rug heeft met een nieuw sociaal akkoord. En ten tweede zit hier de voorzitter van Ageas, de Belgische verzekeraar, actief in 14 landen en zo'n 40 miljoen klanten. De voorzitter van het VBO, de voorzitter van Ageas, dat is één en dezelfde persoon met Bart de Smet. Zeer welkom, meneer de Smet.
Hallo.
Blij dat u hier bent na deze ongetwijfeld intensieve week voor u. De nacht van maandag op dinsdag het sociaal akkoord. De regering was opgelucht dat er al een akkoord was, want het was geen makkelijke bevalling. Wanneer wist u de voorbije weken, voorbije dagen van oké, dit gaat nu lukken, we gaan landen?
Maar ik denk dat we, als ik heel eerlijk ben, dat dat toch maar in de loop van de laatste sessie van die begonnen is maandag, vorige maandag om 13 uur en geëindigd is om 6 uur 's morgens. Uiteindelijk waren we om 4 uur 's morgens klaar en dan heb je nog een tweetal uur nodig om de teksten af te ronden en de vertaling na te kijken. Maar ik denk dat ik toch wel laat in de avond van maandag voelde, hier kunnen we wel landen vandaag.
Ja,
en vandaag, morgen vroeg.
Aan de dag nadien dan. Hè. Jullie hebben een nachtje doorgedaan.
Ja.
Het doet wel denken aan de regeringsvorming. Wat gebeurt er dan? Op een bepaald moment hebben jullie een akkoord. U zegt rond 4 uur 's nachts. Stapt u dan naar de regering met dat akkoord onder de arm? Hoe werkt dat?
Maar natuurlijk, door het uur ben je beperkt in wat je kan doen. Wat wij wel gedaan hebben, in overleg ook met de leden van de groep van 10, is een berichtje gestuurd naar de premier toen we effectief akkoord waren over de krijtlijnen van die overeenkomst. Een berichtje gestuurd, kijk, we zijn eruit en als je wil, bel me gerust op. En dat heeft hij dan ook vrij snel, niet om 4 uur, maar toch vrij snel rond 6 uur gedaan.
Ja, en dat brengt ons vandaag hier. Ik wil het met u hebben over dat sociaal akkoord, maar ook ruimer over het sociaal overleg, het overlegmodel dat al 100 keer werd doodverklaard. Kennelijk is dat niet het geval. En we gaan het natuurlijk hebben over Ageas. Jullie hebben begin deze maand jullie strategisch 3-jaren-plan voorgesteld met ook vele Aziatische dromen. Maar over dat sociaal overleg, ik zei het, u bent ook voorzitter van die groep van de 10. Het is eigenlijk 11. Het is uzelf en 5 vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. U moet daar het ongerijmde rijmen. Daar bent u degene die de violen moet gelijkstemmen.
Maar kijk, wat een beetje, ik zou zeggen, niet evident is aan de rol, is dat als voorzitter van de groep van 10 moet je eigenlijk een neutraliteit aan de dag leggen. Er zitten 5 vertegenwoordigers van de werkgevers, waarbij 2 mensen van het VBO, Pieter Timmermans en Monica de Jonge. Je hebt dan 5 vertegenwoordigers van de vakbonden. En ondanks het natuurlijk vrij duidelijk is uit welke bank, want zo wordt dat genoemd, ik kom, moet ik daar eigenlijk zorgen dat er toch objectiviteit is, dat er geluisterd wordt naar elkaar, dat er afgetast wordt wat kan en dat je in de mate van het mogelijke tot akkoorden komt. Maar uiteindelijk ligt de sleutel toch in handen van die 10 andere mensen die moeten willen naar een akkoord toe werken. Anders kan je als voorzitter ook draaien en keren zoals je wil, maar kom je niet tot resultaat.
Ja, dat is een speciale rol als CEO, als voorzitter van een raad van bestuur, als manager. Werkt u voor uw bedrijf, Ageas, 45.000 werknemers, in zo'n groep van de 10 doet u het voor 11 miljoen inwoners. Het gaat over lonen, uitkeringen, pensioenen, noem maar op, arbeidsreglementen. Kan u het ene moment manager zijn en dan de switch maken en een stukje politicus worden?
Maar ik denk dat als je die opdracht krijgt, moet je je daaraan aanpassen. Ik steek niet onder stoelen of banken. Dat voor mij het moeilijkste daarin is, als ik vergelijk met mijn rol effectief als manager of als nu chairman bij Ageas, is dat je zit niet met mensen rond de tafel die allemaal éénzelfde gemeenschappelijk doel hebben, die éénzelfde strategie ondertekend hebben. Maar je zit met partijen die andere strategieën hebben, die ook hun communicatie naar hun achterban moeten verzorgen en soms uitspraken gedaan hebben. En daar is de vergelijking met de politiek heel, heel duidelijk. Die uitspraken doen van wat zij idealitair zouden willen. wetende dat je nooit de idealen van al die partijen kan bundelen tot één akkoord. Dus er is maar een uitweg als iedereen enigszins wil water bij de wijn doen.
Ja. Over het akkoord waarmee jullie dan dinsdag op de proppen kwamen, gaat over overuren, einde loopbaan, minimumloon en zo meer. Ik zou het specifiek willen hebben over de einde loopbaanregeling. De verlaging van de leeftijd voor SWT werd tegengehouden door, zeg maar, werkgevers. Er is in de plaats wel die versoepeling van de landingsbanen. Begin dit jaar kon dat pas vanaf 60, zo'n landingsbaan. Het is nu 55. Het loonverlies wordt bijgepast door RVA onder bepaalde omstandigheden. Je moet voldoende gewerkt hebben en zo meer. Maar de filosofie van zo'n landingsbaan, gaat dat niet helemaal in tegen datgene wat we al jarenlang horen, dat we met z'n allen langer moeten werken? Er is nu een instrument om wat vroeger uit te bollen.
Maar kijk, het is zoals gezegd, het is een compromisoplossing geweest. Je hebt ernaar verwezen, dat was echt een vraag vanuit vakbondszijde om zowel voor de gewone brugpensioenen, ook de brugpensioenen bij bedrijven in herstructurering, om die mogelijkheid qua instapleeftijd te verlagen, hè, naar 59 en voor de brugpensioenen naar herstructurering naar 58. Daar is het akkoord zo dat het op 60 blijft.
Ja.
De enige, ik zou zeggen, versoepeling die er gekomen is, is effectief voor die landingsbanen. Voor landingsbanen waar werknemers vroeger naar 50% terugvallen. En het is niet van 60 naar 55, maar het is eigenlijk van 57 naar 55 teruggebracht. En dat is een vraagteken, hè, of dat effectief jobvernietigend gaat zijn. Het kan ook een oplossing zijn. En ik denk dat is de filosofie toen die landingsbanen gecreëerd zijn geweest, dat het werknemers toelaat om in plaats van 100 naar 0, om geleidelijk aan misschien hun professionele activiteit te verminderen. En dat is ook een element, ik denk dat we daar vrij transparant kunnen over zijn, dat dan eigenlijk tegengebalanceerd is geworden door een vraag van de werkgevers om iets meer flexibel te zijn qua overuren. Ja. En ook overuren die fiscaal interessanter zijn van de werknemers. Dus het is een balans die je zoekt in zo'n overeenkomst.
Ja, die overuren, de corona-overuren.
Ja, corona, maar ook de overuren die fiscaal gunstig kunnen gepresseerd worden van 130 naar 180 uren die eigenlijk niet meer hernieuwd waren, maar die nu terug tot eind 2022 verlengd worden.
Ja, werkgevers zien de loonkost bij zo'n landingsbaan terugvallen. Op zich is dat voor hen aanvaardbaar, dat heeft geen impact. Het is daar de RVA die bijspringt. En dat is dan het punt van kritiek dat opnieuw de derde partij, de overheid, moet bijspringen om het sociaal overleg tussen de twee te gaan. Ja,
maar ook daar, denk ik, is het vrij snel duidelijk geworden, ook op het ogenblik waarop er geen akkoord is gekomen in de groep van 10 rond de loonmarge, dat er maar overeenkomsten konden gesloten worden als er eigenlijk drie partijen bereid waren inspanningen te leveren. Werkgevers, werknemers via de vakbonden, maar ook de overheid. En dus uiteindelijk hebben wij het akkoord van dinsdagmorgen is een gevolg van een bemiddelingsvoorstel dat de regering gedaan heeft op het ogenblik waarop de loonbesprekingen vastgelopen zijn in de groep van 10. Van zeggen, kijk, wij willen die beslissing over die lonen naar ons toetrekken, maar we geven jullie sociale partners nog de kans om over die vier dossiers die je vernoemd hebt een akkoord te maken. Indien jullie dat ook niet kunnen, dan gaan wij dat ook moeten doen. En laat ons eerlijk zijn, ik denk dat we daar ook, je hebt het in je inleiding gezegd, dat we daar ook de verantwoordelijkheid gezien hebben in de groep van 10 om een probleem dat niet zo eenvoudig op te lossen was, toch zelf proberen op te lossen. En ook die hete aardappelen, als ik zo mag noemen, niet terug naar de regering te sturen, waar je dan daar misschien toch wel wat conflictuele discussies rond die thema's zou gehad hebben.
Ja. Over die kern van de zaak, de einde loopbaan kwestie, daar is beterschap. We zijn met z'n allen langzaamaan wat langer aan het werken, maar ligt nog altijd vrij laag, die pensioenleeftijd bij ons. SWT werd zelfs op tafel gelegd. Nu, ooit werd dat bedacht als een noodmaatregel, jaren 70. Het lijkt bij velen een soort verworvenheid geworden, dat vroeger stoppen met werken, iets waar men by default recht op heeft. Dat is eigenlijk een bijna historische vergissing.
Maar laat zeggen, ik denk dat we komen van zeer ver. Hè. Er is bijvoorbeeld in de argumentatie ook van vakbondszijde om te zeggen, we moeten die brug SPT bij ondernemingen in herstructurering, we moeten die leeftijd verlagen. daar waren in hun motivatie de omstandigheden van wat misschien gaat aankomen met na post-corona. Hè, toch wel wat bedrijven die moeilijkheden hebben, die misschien riskeren over de kop te gaan. Ja, daar is uiteindelijk gezamenlijk afgesproken om dat toch niet te doen. Ik denk dat iedereen overtuigd is, en dat is ook in een verklaring, gemeenschappelijke verklaring van de groep van 10 van maanden teruggezet, dat verhoging van die activiteitsgraad is cruciaal. Niet alleen om meer mensen aan het werk te hebben, gewoon omdat ze dan ook professioneel bezig zijn, maar omdat als je meer mensen aan het werk kent, hè, krijgt die 70%, die 80% wordt, dat zijn 10% meer mensen die bijdragen betalen, sociaal, die belastingen betalen. En het zijn ook 10% minder die uitkering moeten krijgen. Dus dat is de enige manier om het sociaal zekerheidsmodel dat we hebben ook in stand te kunnen houden. Dat is dat we effectief terug veel meer mensen aan het werk krijgen.
En op die manier moeten ze zich inschakelen in de ambitie van die regering om naar 80% activiteitsgraad te gaan?
Dat staat ook duidelijk in hun regeringsverklaring. Daar is ook in september een grote conferentie over gepland. En daar gaan wij ook, ik zou zeggen, ofwel gezamenlijk als groep van 10, ofwel elk voor zijn overtuiging, gaan we daar natuurlijk ook aan meewerken.
Want dat is een reuzensprong. Hè? Dat gaat nu van 70 nu, in Wallonië-Brussel nog een stukje minder, naar 80%. Dat zijn Duitse cijfers. We hebben nog 6 jaar. Kort.
Oh ja, maar dat is ook de reden, denk ik, waarom we op het andere dossier, dat van de minimumlonen, dat er gezocht is voor ook weer eens een balans. Van oké, die kunnen verhogen, maar de verhoging die ten laste is van de werkgever, die moet toch wel rekening houden met wat in de omringende landen gebeurt. En bij gevolg is een deel van die verhoging ook weer gerealiseerd via fiscale hervormingen die verwacht worden. En als we eerlijk zijn, we kijken vandaag al, we zijn aan het begin van die relance begonnen, we zien vandaag al heel veel bedrijven die problemen hebben om voldoende mensen te vinden om de jobs die er zijn of zouden kunnen zijn in te vullen. Dus ik denk dat we moeten werken op eerst en vooral op grotere mobiliteit, op meer, voortgezet leren. En waarom zou iemand die in een bepaalde industriële omgeving werkt, waar het bedrijf misschien omwille van corona moet afslanken of sluiten, waarom zouden die mensen niet elders in een industriële omgeving kunnen ingezet worden, mits uiteraard een aangepaste opleiding.
Ja.
Dus ik denk dat we daar met alle partijen en alle krachten moeten kijken hoe we daar creatief kunnen zijn en effectief die activiteitsgraad optrekken.
Ook over het sociaal overleg, wat je dan hoort in de aanloop ervan, is dat het etterlijke keren wordt doodverklaard. En dat is een zinnetje dat al de voorbije 10, 15 jaar vaak terugkeert. Wat vindt u daarvan? Onterecht? Of komt dat dan hard binnen? Want ja, jullie zitten dan te overleggen en men zegt, het is eigenlijk niet levensvatbaar.
Maar kijk, ik moet zeggen, ik heb ook nadien nu reacties gelezen van zowel politieke partijen als van experten in arbeidszaken en zo. En uiteindelijk, als je zegt verhogen van minimumlonen, dat kan eerder nefast dan positief zijn voor mensen met minder capaciteit, hè, voor mensen met minder mogelijkheden. Anderen zeggen, maar die aanpassing naar 55 voor die SWT, dat is een slechte zaak. Ja, maar je moet eigenlijk altijd kijken van waar je komt. Hè. Wat waren de vragen langs de beide kanten? En had je dat anders kunnen oplossen door te zeggen, we gaan die problemen allemaal doorschuiven naar de regering? Ik denk het niet, want daar heb je diezelfde tegenstellingen. Daar
heb je de prijs van het compromis, de kunst van het haalbare, zoals in de politiek.
Ja, het is de kunst van het haalbare. En ik denk dat veel van die experten in essentie gelijk hebben in de reflectie die ze maken. Maar er is nog altijd een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Ja. Tussen het ideale model, dat zie ik ook in mijn bedrijfsomgeving. Ja, het kan niet altijd 100% perfect zijn zoals je wilt. Soms ben je beter. Dat is een quote die ik regelmatig lanceer. Beter een slechte beslissing dan geen beslissing. Je neemt natuurlijk nooit een beslissing met intentie dat die slecht is. Maar niet beslissen is veel kwalijker dan toch niet durven een beslissing nemen waar je vaak achteraf maar weet of het een goede was of niet.
Er werd aan de voorbije weken ook vaak verwezen naar de periode van Jean-Luc Dehaene, die toen met zijn globaal plan de sociale partners een stuk opzij zette. Zag het u al aankomen, de claim het primaat van de politiek?
Maar ik denk dat bij de start van deze regering Als je de regeringsverklaring leest, ongeveer 40 keren in die regeringsverklaring verwezen werd naar de rol voor de sociale partners. Dus deze regering heeft duidelijk wel die intentie gehad om de werkgeversvertegenwoordiging en de vakbond, de werknemersvertegenwoordiging, kansen te geven, om serieus te nemen. We zijn daar in alle eerlijkheid niet in gelukt rond de loonvorming. Dit was eigenlijk een uitgelezen kans nu om toch ergens dat vertrouwen dat de regering had in de sociale partners, om dat toch ergens aan te tonen dat dat terecht was en dat we in staat zijn om overeenkomsten te sluiten.
In die zin stond het bestaansrecht van het sociaal overleg zelf een beetje ook een stuk de inzet.
Maar dan is de vraag, en nu zet ik even mijn pet op als werkgever, de vraag is dan, ben je overtuigd dat de resultaten beter zouden zijn voor het ondernemerschap als je het volledig aan de politiek overlaat? En dat geldt hetzelfde langs de kant van de vakbondszijde. Want afhankelijk van hoe die samenstelling van de regering is, kan dat wel merkwaardige gevolgen dan geven.
Oké. We gaan naar werkgever. U zegt het net, het petje van werkgever. U mag dat aanhouden. We gaan naar Ageas, marktleider in levensverzekering in ons land. Tweede in schadegevallen. Ik zei het, 40 miljoen klanten. Komt nog uit die Fortis Holding, AG Insurance, dat wat 75% van jullie is. Dat om maar even te duiden. Begin juni, begin deze maand, werd jullie strategisch 3-jaren plan voorgesteld. Impact 24, klinkt al ambitieus. Nu, het bedrijf is in bloedvorm, is die coronacrisis goed doorgekomen. De winstverwachting wordt opgetrokken en de winst per aandeel zal nu jaarlijks de komende 3 jaar met 6-8% stijgen. In uw periode, toen u CEO was, was dat 5-6%. Wordt er nu meer ingezet op die winstgevendheid? Is dat een verschil?
Nee, ik denk eerst en vooral is het een toont het aan dat we een goede successieplanning hebben. Hè? Dat de opvolging in de groep, dat die correct geregeld wordt. En Hanse Kuiper, die mij opgevolgd is van eind oktober, is iemand waar ik in de Raad van Bestuur en ook heel het bedrijf ongelooflijk veel vertrouwen in heeft, dat die het bedrijf dat we na een heel moeilijke start in 2009, op de rails hebben gekregen, dat hij echt de man is die volgende periode met brio gaat dat bedrijf gaat verder ontwikkelen.
Ja, ook niet evident, hè? De opvolging. U stond aan de geboorte van Ageas, zoals we dat nu kennen. En u moet dat durven op een moment dat doorgeven. Hè?
Maar ik denk een van de kerntaken die een CEO eigenlijk heeft, is zorgen dat die op elk moment perfect kan vervangen worden. En ik denk dat wij, als je gaat kijken, natuurlijk komt het allemaal niet zo in de media, maar als je gaat kijken naar de verschillende wijzigingen van, topplayers in ons bedrijf van die laatste 10, 12 jaar, hebben wij bijna allemaal interne doorstromingen kunnen hebben. We hebben natuurlijk ook extern gerecruiteerd in domeinen waar we misschien de competenties wat misten. Maar de hele operatie van vervanging van de vorige voorzitter, Jozef de Meij, door mezelf door Hanse Kuiper door Heidi de Lobel bij AG Insurance, en je kan zo doorgaan, toont aan dat we een heel zorgvuldige successieplanning hebben. We steken daar ook heel veel tijd in, hè, om de talenten op tijd te detecteren, om die opleidingskansen te geven. En eigenlijk het feit dat hij met zijn team gekozen heeft en uiteraard volledig gesteund door de Raad van Bestuur om in de komende jaren de winst per aandeel, zoals dat noemt, met 6-8% te laten stijgen, verhoudt zich met de vorige periode waar we zijn, het is 5-7. En dat is ook onderbouwd, hè, op drie domeinen. Eerst en vooral is het verder groeien wat er intrinsiek al vandaag in het bedrijf zit. En daar zitten we toch ook met die belangrijke Aziatische activiteiten in een groeimarkt. Hè. Daarnaast is het ook groeien door, nieuwe activiteiten aan te boren. En het derde is groeien door nieuwe markten eventueel in te treden, waarvoor we ook de financiële middelen hebben om dat te doen. En dus ik denk, als Hans mij opgevolgd is, heb ik gezegd, kijk, er zijn een aantal dingen die ik graag niet te veel zie veranderen. En dat gaat dan over onze cultuur, onze waarden, voor wie we doen. zeg maar al de rest, ja, verwacht ik van hem dat het bedrijf binnen 3 jaar een ander bedrijf is dan op het moment waarop hij van mij heeft overgenomen. Het zou, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook zo zal zijn.
Ja. U zegt daar nieuwe markten. Ik ga het meteen hebben over die Aziatische markten, wat jullie daar momenteel doen en van plan zijn te doen. In Europa zijn er België, Portugal, Verenigd Koninkrijk. Er zou nog een kernmarkt hier kunnen bijkomen die ook die Aziatische groei kan ondersteunen. U mag dat niet zeggen, maar naar welke markt kijken jullie?
Nee, ik ga het ook niet zeggen. Hè. Dus ook omdat in alle eerlijkheid het onmogelijk is om te zeggen het zal die of die markt zijn. Maar de gedachtegang erachter is dat wij... Eigenlijk als we projecteren waar we binnen een drietal jaar verwachten te staan, dan gaat natuurlijk die inbreng van onze Aziatische markten verder toenemen. Mag je rekenen dat we ongeveer 50-50 zijn de winstbijdrage. Ja. Die komt 5% uit Europa, 5% uit Azië. Vermits wij ook een bedrijf zijn dat naast een groei toch ook een correct en solide dividend wil uitbetalen, moet je zorgen dat er voldoende cash opstroming is om die dividend te betalen. En omdat we natuurlijk in Azië nog altijd in groeimarkten zitten, kan je daar ook maar een deel van de winst naar boven sturen, omdat de rest daarvan nodig is om verder te investeren in die markt. En dus wanneer die balans Europa-Azië zou in onevenwicht komen, dan moet je zorgen dat je aan de Europese kant nog een activiteit hebt die voldoende cash genereert om weer dat dividend op peil te kunnen houden. Maar ik zou zeggen, met de plannen die Jans en zijn team hebben uitgetekend, zijn we vol vertrouwen dat die ambitie dat die realiseerbaar is. En daarin past dus effectief het eventueel toevoegen van een vierde markt. Zoals daarin ook past het zien of we nog verder kunnen onze positie verstevigen in de markten waar we al zijn.
Ja, over Azië, dat is belangrijk voor uw bedrijf. U zegt dat gaat naar 50% van de winst. Het zit zelfs in de naam, wist ik niet. AG verwijst naar de geschiedenis, AS naar het verzekeringswezen en er is de A van Azië en de E van Europa. Het opkrikken van de winstgevendheid daar, hoe begin je eraan? Het is een heel andere markt dan die mature Europese markt. Hè. Verzekeringsproducten zijn in veel van die 9 Aziatische landen soms ook nog een nieuwigheid voor mensen daar.
Ja, maar dat mag ik toch niet onderschatten. Hè. We zijn, en dat is, die credits komen volledig aan mijn voorganger toe. Hè. Jozef de Meij is in 2001 gestart, mijn eerste acquisitie in China. Hetzelfde jaar in Maleisië, 2 jaar later in Thailand. En vandaag hebben wij in China een goede 20.000 medewerkers, 350.000 agenten die onze producten verkopen. En hebben wij uit Azië een winstbijdrage van meerdere honderden miljoenen. En krijgen we ook meer dan 150 miljoen dividenden uit Azië. Dus het is eigenlijk een markt waar nog enorm veel groeipotentieel zit. Maar waar onze posities in die kernlanden, China, Maleisië, Thailand, toch al redelijk matuur zijn. We zijn in China de 5e levensverzekeraar. En daarnaast hebben we dan de markten die meer de early starters zijn. Hè, zoals Filipijnen, Vietnam, Laos, Cambodja en Singapore in mindere mate.
Ja, zo ondernemen in China is niet evident. Hè. Dat is een andere democratie dan, of het is zelfs geen democratie. China zal niet snel toelaten dat grote buitenlandse ondernemingen daar vat krijgen op belangrijke financiële spelers of verzekeraars. Hoe ga je daar dan zaken doen met zo'n overheid die over uw schouder meekijkt?
Wat toen Ageas, toen nog Fortis, hè, in China gestart is, was mijn voorganger, Jozef de Meij, die de deal met de China Taiping Insurance Holding groep gesloten heeft. En kon je op dat ogenblik maar 25% van de aandelen in een Chinese verzekeraar verwerven. Dat hebben we dan ook gedaan. Intussen zijn we 20 jaar verder en is die verzekeraar de 5e op de markt, met toch een marktaandeel van tussen 5 en 6%. 23.000 medewerkers, bijna 400.000 agenten die onze producten verkopen. En een bijdrage, zowel in premieinkomen, maar ook in winst, die heel substantieel is voor Ageas. Het is ook een bedrijf dat nu al 5 jaar dividenden betaalt. Ongeveer 30% van hun winst wordt uitbetaald. En ja, vandaag zou het zelfs disproportie in de groep brengen. Mochten wij daar 50% van hebben, dan zou dat een te belangrijke poot zijn in de groep. En dan zijn we eigenlijk verder gegaan. Hè. We steken in Maleisië, waar we 31% hebben. We zitten in Thailand enzovoort. Er zijn overal minderheidsparticipaties, omdat onze filosofie is dat je beter met een sterke lokale speler kan samenwerken die de markt goed kent, die een eigen distributiekanaal heeft, het zijn vaak banken, en die al klanten heeft op het moment dat je daarmee samengaat, terwijl wij eigenlijk de financiële middelen mee inbrengen, maar vooral ook de expertise. Hoe verkoop je verzekeringen via een bank? Hoe ga je meer met asset liability management, wat in die markten, zeker in de voorbije jaren, niet zo gekend was als in Europa. Dus wij brengen daar kennis in en de lokale partner heeft ook zijn kennis. En dat maakt de succesformule.
Ja.
Mocht je daar echt van nul moeten beginnen, ik zou zeggen, good luck.
Ja. Ageas, als je naar die stamboom kijkt van dat bedrijf, bestaat eigenlijk bijna 200 jaar, is ouder dan België, 1824, met AG Leven. Dus binnen enkele jaren na dat strategisch driejarenplan is er jullie 200ste verjaardag. Hoe zal de pers, binnen en buitenlands en financieel, schrijven over dat bedrijf binnen 3 jaar, op die 200ste verjaardag?
Ja, wie ben ik om te kunnen voorspellen wat de pers gaat schrijven? Maar ik hoop in elk geval dat ze vooral belichten hoe, ondanks het 200 jaar, het een bedrijf is dat zich zoveel keren heeft heruitgevonden en dat eigenlijk al die crisissen doorstaan heeft. Hè? Want we hebben er wel wat meegemaakt. En het bedrijf van vandaag, hè, ik heb zelf tot 2009 het geluk gehad AG te mogen leiden. Als ik kijk naar AG in België vandaag, tegen de periode dat ik er wegging, ik zou zeggen, het bedrijf is niet herkenbaar meer, in de goede zin. Ondanks het feit dat nog altijd heel veel van de goede mensen die er toen waren, vandaag nog altijd zijn. Dus het toont toch wel aan dat er agiliteit is in die groep, dat er continuïteit is in de groep. En we zijn eigenlijk een groep van, ik zou zeggen, eerder de constante evolutie, in tegenstelling tot zoveel, om de zoveel jaar een keer een revolutie, cost-cutting en dan weer beginnen groeien. Wij proberen eigenlijk continu onszelf te verbeteren.
Ja, en u zei het, crisissen door kanon doorstaan en dan is er die Fortis-crisis. U was al in 98 al bij Fortis aan de slag en u werd dan CEO van Fortis Holding als opvolger van Karel de Boek. Bankonderdelen werden verkocht, verzekeringstakken bleven over. Dat is nu het huidige Ageas. Is heel het Fortis-verhaal nu achter de rug? Er is een schikking van 1,3 miljard in 2018. Er is ook een verjaring nu. Is het over en uit? Is het verwerkt?
Maar laat zeggen, er zijn nog kleine restjes. In feite, als je kijkt naar de heel wat financiële erfenissen van het verleden. Hè. Mensen herinneren zich misschien nog Royal Park Investment, waar de subprime die BNP niet heeft overgenomen, in ondergebracht werd. Al die dingen zijn eigenlijk opgekuist en achter de rug. Het belangrijkste was natuurlijk de verschillende juridische procedures tegen Ageas omwille van het gebeuren met Fortis. En daar is dus eigenlijk een grote settlement gesloten enkele jaren terug.
Dus dat is in het reinen met het verleden, dat is in een plooi gelegd.
We zitten daar in de laatste afhandeling. Hè. Dus ongeveer 300.000 aandeelhouders hebben aangegeven te willen participeren in die settlement. Daar blijven nog enkele honderden dossiers niet meer over die nog moeten beslist worden. Dat gaat ook via een soort commissie. En als die beslissingen genomen zijn, dan kunnen wij de laatste sommen die er nog zijn uitkeren aan de aandeelhouders. Maar een kleine 270.000 aandeelhouders hebben al een belangrijke terugstorting gekregen van een deel van de verlies die ze geleden hebben.
En dat kent allemaal dit jaar nog zijn beslag.
Maar ik denk om geen verkeerde beloftes te doen, denk ik dat je moet rekenen. Dat is ook de communicatie die op de aandeelhoudersvergadering van mij gegeven is, dat het eerder voorjaar 2022 zal zijn.
Ja.
Omdat echt alle dossiers tot het laatste moeten afgerond zijn voordat je kan beslissen hoe de resterende pot verdeeld wordt over de aandeelhouders die er recht op hebben.
Het was niet evident toen u eraan begon in 2009. Het was ook geen job waar men stond voor te drummen. U moest 2 dingen doen. Enerzijds de afwikkeling van het Fortis-verhaal, anderzijds natuurlijk dit verzekeringsbedrijf meerwaarde creëren. Vanaf wanneer kon u het meeste aandacht besteden aan dat tweede en werken aan dat nieuw traject, de toekomst?
Maar eigenlijk hebben we, en terugkijkend vind ik dat nog altijd een van de, misschien de beste beslissingen die we genomen dat hebben. We van in het begin, toen 2009, gezegd, kijk, laat ons een hele kleine groep mensen, maar dan zeer gespecialiseerde mensen, dat waren juristen, een aantal financiële experten, laten we die mensen zich concentreren op al die, wat wij noemden de legacies van het verleden. Hè? Dus de financiële en de juridische files. En 99% van onze mensen gewoon inzetten op de verzekeringsactiviteiten. En dat heeft zijn vruchten afgewerkt.
En lukte dat ook? Want een heel pak van die mensen, u vertelde het net, dat zijn mensen die al lang meegaan in dat bedrijf. Ik kan me inbeelden, gingen ook door een soort rouwproces na alles wat er gebeurd was. Hè, want het was wel stevig natuurlijk.
Maar ook, ja, dat ook, denk ik, is een element dat we toen beslist hebben. Van te zeggen, kijk, die groep was zo doorheengeschud. Heel veel van onze mensen hebben zelf redelijk wat verloren door wat daar gebeurd is. Maar dan ook familieleden, vrienden, buren. Ja, het was een dossier dat heel België en daarbuiten begeesterde. Begeesterde is misschien het foute woord. En we moesten toch toelaten dat die mensen, dat je niet onmiddellijk dan bij mijn aanstelling in juni 2009 zeggen, great story, we are gonna beat the world. Dat voor mij spreken. Je moet. En we zijn daar zeer, zeer bescheiden begonnen met een aantal objectieven te stellen die vooral moesten zorgen dat de financiële markten terug het vertrouwen konden krijgen in onze groep. En dat daarnaast onze mensen op een rustige manier effectief konden verwerken wat er gebeurd was. En stilaan begonnen bouwen aan een nieuw groeiproces. En ik denk dat dat meer dan gelukt is.
Ja. Een andere crisis is de coronacrisis, die jullie als bedrijf zeer goed hebben doorstaan. Die coronaschade valt mee. Er was bruto premieinkomsten daalden met 2%, maar goed, de betaling van dividend werd aangepast. Maar jullie zijn dit zonder kleerscheuren doorgekomen. Wat maakt een bedrijf als Ageas coronaproof?
Maar ik denk een van de... En dat is eigenlijk wel kernzaak voor een verzekeraar, hè, is zorgen voor diversificatie. Hè. We zijn gediversifieerd zowel regionaal, hè, door die split Europa-Azië, maar ook in onze producten, hè, levensverzekeringen, niet-levensverzekeringen, particuliere, KMO's, middelgrote bedrijven, iets minder in de industriële bedrijven. En dat hebben we ook gezien, de coronacrisis op het ogenblik waarop we hier het meest afzagen in Europa, was die crisis eigenlijk al volledig voorbij in Azië. Waar we, ik zou zeggen, geholpen zijn geweest in sommige schadeverzekeringen. Het beste voorbeeld is natuurlijk de autoverzekeringen. Door lagere frequentie van ongevallen heeft dat positief effect gehad. Wat dan weer gecompenseerd werd door negatieve impact op de financiële inkomsten. Hè. We zijn een grote eigenaar van Interparking, hè, de hoofdaandeelhouder. Het is duidelijk dat de parking in Zaventem bijvoorbeeld, die heeft wel een serieus inkomstenverlies gehad. We zijn eigenaar van een aantal shoppingcenters, gelijk City 2 enzovoort. Daar hebben we uiteraard ook onze huurders moeten enige flexibiliteit geven. Dus er is een, en dat is waar die diversificatie speelt, de compensatie van de zaken die minder goed gingen en andere die beter gegaan zijn. Maar in essentie is het denk ik een resultaat van een goede keuze van activiteiten, geen overmatig hoog risicoprofiel. We zijn een eerder voorzichtige groep en dat heeft zijn vruchten opgeleverd.
Die coronacrisis heeft u er onder meer toe gebracht mee te stappen in het project Zomerscholen van Peter de Keijzer en Olivier van Horenbeek. De bedoeling is om tijdens de zomervakantie het reces te gaan lesgeven aan kansarme jongeren die door corona en door afstandsonderwijs een leerachterstand hebben opgelopen. U bent wiskundige, dacht ik, of ja. Welk vak zal u geven? Wiskunde dan?
Maar ik denk dat mijn capaciteit daar misschien ligt. En ik weet niet of ik de goede leerkracht zou zijn voor andere vakken.
Die zijn moeilijk te vinden, hè, wiskundeleken.
Ja, vandaag zeker, vergeleken met mijn periode. Nee, ik heb eigenlijk Mijn ultieme droom als ik de Humaniora afgerond heb, was om leraar te worden. Hè. Eigenlijk zelfs leraar geschiedenis. Om een of andere reden heeft mijn vader me toen overtuigd om toch iets met wiskunde te doen, waarin hij vond dat ik niet zo slecht was. En dan heb ik wiskunde gedaan, ook nog met de intentie om leerkracht te worden.
Nogal, ja.
Maar dan, ja, na ervaringen van wat interims ook redelijk wat bijles gegeven aan jongeren die bij mij in de scouts zaten. En misschien de jeugdige leeftijd, zei ik, ja, het is toch nog wat vroeg. En ben ik zo in de verzekeringssector geraakt. En dus misschien kan ik nu een beetje die jeugdtroom deels compenseren. Maar wat belangrijker is, hopelijk een bijdrage leveren aan een aantal jongeren die in die voorbije anderhalf jaar toch wel een gemis hebben gehad aan de normale opvoedkundige taken die in het onderwijs voorzien zijn. En waar we allemaal weten dat niet elke leerling vandaag met dezelfde middelen kan starten als het gaat over virtueel onderwijs. Hè.
Ja. Wat de boodschap ook is van dat project is, goed, er is iets aan de hand in de samenleving. Laat ons ook als private ondernemers de handen aan de ploeg staan. Laat ons iets ondernemen. Je ziet het wel vaker dat er ondernemers recht staan die ook heel duidelijk uitdrukkelijk een maatschappelijke rol opnemen, boodschappen uitdragen. En het is u natuurlijk niet vreemd, als u, zoals uw engagement bij het VBO, en ik zwijg nog maar over de sportwereld, u bent een ondernemer met ook een blik op de samenleving.
Maar ik denk, wat we soms vergeten, de fout die we soms maken, is dat we mensen toch heel snel in kastjes stoppen. Hè? En ik zeg altijd, ja, elke ondernemer, normaal genomen, die heeft kinderen, die heeft familieleden. Waarom zou die ondernemer niet begaan zijn over het klimaat? Waarom zou die niet begaan zijn over hoe de opvoeding van onze jeugd verloopt? Wij zijn daar natuurlijk enorm bekommerd om. En ik zou zeggen, voor mij persoonlijk dan, als ik kijk welke kansen ik gekregen heb, en dat is zowel dankzij mijn ouders, maar ook eigenlijk dankzij het systeem waarin we leven. De mogelijkheden qua onderwijs in dit land, de mogelijkheid qua gezondheidszorg. We hebben dat de laatste anderhalf jaar ook gezien. Laat ons daar absoluut toch wel een beetje respect voor hebben. En ja, waar we kunnen ook iets teruggeven voor al datgene wat we gekregen hebben. Ik denk als dat puur is omwille van, ik zou zeggen, de façade, de show, dan gaat dat niet lukken. Maar als je dat echt doet, omdat je overtuigd bent dat het moet gebeuren, dan denk ik dat we nog heel mooie tijden tegemoet gaan. En ik zie toch wel, ik heb het voorbeeld ook nog in een ander context gisteren gegeven, als je kijkt naar want tenminste mijn ervaring is, en ik hoor die van veel andere mensen, heel het vaccinatieproces, dat perfect georganiseerd is, waar ongelooflijk veel vrijwilligers hun tijd in steken, dan zeg ik, kijk, ja, we kunnen toch wel wat in dit land.
Ja.
En laat ons daarop bouwen en de toekomst positief tegemoet gaan.
Tegelijk zei u over CEO's, schreef u een opiniestuk een aantal jaar geleden al. Haal de CEO van het voetstuk een bepaalde personencultus die je kan hebben rond de bedrijfsleider, rond de CEO, kan zelfs gevaarlijk zijn, bleek uit de financiële crisis. Hm.
Maar kijk, dat is ook iets waar ik soms wat struggle hè, met een noem het gerust tegenstrijdigheid. Langs de ene kant, en ik heb het zelf genoeg ervaren met het traject nu bij Ageas, is het niet slecht dat je een bedrijf kan vereenzelvigen met een figuur. Sorry, maar anderzijds moet je er ook voor zorgen dat die figuur continu voldoende tegenwind heeft en ook zo je gechallenged wordt. En dat was eigenlijk de boodschap met die uitspraak van die CEO die zo wat almachtig is, die wat hij zegt is waarheid, ja, daar gaan we niet meer mee komen. Hè. Je moet mensen rond je hebben die bij me van spreken, elk in hun domein meer weten dan wat je zelf weet en waar je door je capaciteit misschien als CEO één moet zijn om één ze bijeen te krijgen. Hè. Dus goede recrutering en talent development en behoud. En daarnaast ervoor zorgen dat je de synthese en de analyse kan maken van al de kennis die rond de tafel aanwezig is. En dan ben je eigenlijk maar één van de velen. Maar ja, oké, er is iemand die op het einde van de rit misschien moet de knoop doorhakken en die de spreekbuis is van het bedrijf. En dat is dan de CEO. Maar hou de voeten op de grond en keep it simple.
Ja, dat is een mooie boodschap. En in een gesprek waar we veel hebben opgestoken over Ageas, over het sociaal overleg, over managen. Zeer bedankt, Bart de Smet.
Het was een plezier.
En u ook, beste kijker. Fijn dat u bij ons. Zoals u weet, u kan onze opnames altijd bekijken of herbekijken op onze website. Surf naar trends.be of kanaalz.be. En goed nieuws, volgende week is er opnieuw een Trendstalk met een topgast. We zien u dan graag terug.
Trends Talk is de wekelijkse afspraak op Kanaal Z, op trends.be en op deze Trends Talk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.